Hele goedemorgen allemaal. Ik weet niet of de meesten al van vakantie terug zijn. Het ziet er al redelijk vol uit deze morgen. Het is goed dat we hier samen zijn gekomen. We hebben een paar aantal liederen gezongen. En wat me opviel van een van de liederen is dat de rots waarop de gemeente is gebouwd. Jezus is de rots waarop de gemeente wordt gebouwd. Het gaat alleen om hem. Het is de reden ook waarom we hier samenkomen. En ook willen we deze ochtend dan ook gedeelte uit zijn woord overdenken. Jezus, onze Heer en Heiland. Laten we samen gaan bidden. Ja, Heer Jezus, als wij nadenken, Heer, over het offer wat u heeft gebracht, Heer. De reden waarom we hier samen zijn gekomen als gemeente, Heer. Het is ter ere van u, Heer God. Ter ere van u, zodat we mogen weten dat wij verbonden zijn met u, maar ook met elkaar als gemeente. Vader, wilt u ons deze ochtend helpen, Heer, om de woorden die in de Bijbel staan te overdenken, te begrijpen en toe te passen in ons leven. Ja, daarbij mogen we het vertrouwen op uw Heilige Geest, Heer. En ik wil u vragen, Heer, of u ons deze ochtend wilt helpen hierbij. In Jezus' naam. Amen. In de gemeente De Bron waar ik kom, hebben wij het afgelopen jaar als thema verbondenheid gehad. Ja, we hebben dit vanuit verschillende hoeken hebben wij dit thema belicht. En in de groepen, de Bijbelstudiegroepen door de week, hebben onder andere de brieven van de Openbaringen behandeld. De 7 brieven aan de 7 gemeentes. Verbondenheid is zo'n belangrijk thema als het gaat om onze relatie met God. Met elkaar als gemeente. Want als we verbonden zijn met God, dan kunnen we geestelijk verbonden zijn met elkaar. En uiteindelijk gaat de wereld Gods liefde zien. En kunnen zij getuigen zijn van Gods waarheid voor ons leven, voor hun leven. En dit wordt dan uitgestraald. Het is Jezus zelf die net voordat hij gekruisigd wordt, bidt tot God. En hem vraagt dat wij verbonden zijn met elkaar, zoals hij zelf verbonden is met God. En je vindt dat in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En het is een heilige verbondenheid die allereerst en bovenal begint bij hemzelf. Hij zei, ik in u en zij in mij. En het onderwerp is iets waarin wij in ons dagelijks leven continu mee bezig dienen te zijn. Om hier in geestelijk opzicht te groeien. En verbonden zijn met God en blijven en met elkaar in geestelijk opzicht heeft rechtstreeks te maken met het grootste gebod die God aan ons gegeven heeft. God liefhebben met heel je hart, je ziel en verstand en je naaste als jezelf. Want als wij aan dit gebod gehoor geven en naar handelen, dan zijn we verbonden met elkaar en met God. En dit komt rechtstreeks voort uit het offer wat Jezus gebracht heeft. Het nieuwe verbond in zijn bloed. En door zijn offer heeft hij deze verbondenheid mogelijk gemaakt. En verbondenheid is een staat waarin we ons bevinden. Deze is het gevolg van juiste keuzes die we in ons eigen leven maken. Er zijn keuzes die ervoor kunnen zorgen dat we onze verbondenheid met God en onze broeders en zusters niet meer zo in ervaren. Bijvoorbeeld als we niet meer de tijd nemen om relaties levend te houden. En welke keuzes dat zijn voor jullie persoonlijk, voor mijzelf, dat is voor ieder van ons om dat in te vullen. En God kan hierin spreken. En de Bijbel, Gods openbaring aan ons, helpt ons hierbij. En door heel de Bijbel vinden wij richtlijnen, leefregels, geboden die ons aansporen om ons op het juiste pad van verbondenheid te blijven houden. Maar ten diepste gaat het allereerst om een houding. Ben je bereid? Ben jij bereid om Gods woorden te horen en zij te doen? Ben je bereid om je eigen mening bij te stellen als dit een tegenstelling is wat God van ons vraagt? Zijn we bereid om allereerst onze houding te veranderen en onze bediening als geroepene door God serieus te nemen en naast zich te gaan zoeken naar zijn waarheid voor ons eigen leven? En als ons antwoord ja is, dan wil ik je in ieder geval uitnodigen om samen met mij deze ochtend een gedeelte uit Gods woord te overdenken en het overpeinzen wat hierin staat, wat gevraagd wordt, wat ons te doen staat. En ik wil u meenemen naar een Bijbeltekst in de Hebreeënbrief. Het is één tekst. Staat in Hebreeën 13, vers 17. En ik ben sinds kort geen ouderling meer, dus ik kan over deze tekst spreken. Hebreeën 13, vers 17. En daar staat: gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig. Want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Voorgangers, hen die u voorgaan. Als we even teruggaan. In heel de Bijbel vinden we teksten wat onze houding is als Christus in onze relatie met God. Ook vinden we teksten over onze houding ten opzichte van de wereld om ons heen. Ten opzichte van onze houding tegenover onze kinderen, in ons huwelijk. En de Bijbeltekst die ik vanmorgen met jullie wil overdenken is onze houding tegenover de leiders in onze gemeente. Want God, ook God heeft daar iets over te zeggen. En het is geen onbelangrijk gedeelte. Gehoorzaam en wezen onderdanig aan de voorgangers. Als het betekent van het woord voorgangers, hen die u voorgaan bekijken, dan kunnen hier de diakenen, de opzieners, de oudsten, iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de gemeente. En in dit gedeelte is het een oproep aan de Hebreeërs om de leidinggevende van de gemeente te gehoorzamen. In andere vertaling staat bijvoorbeeld, in plaats van gehoorzaam, onderdanig zijn. Luister naar hun, voegt u, onderwerpt u. En de vraag is, hoe landt deze tekst bij jou? Gehoorzaam je voorgangers. Is dit een vanzelfsprekendheid of heb je toch de neiging om er een allergie van te krijgen als je dit hoort? Want ik heb zelf het idee dat wij als Nederlanders vaak een aversie hebben als het gaat om gehoorzamen en onderdanig zijn. En onderwerping, daar kunnen we helemaal niks meer mee. En in de Nederlandse maatschappij leren wij vaak om allereerst aan onszelf te denken en een eigen mening te vormen en te hebben. En ik moet zeggen, de individualisering in onze maatschappij is iets wat eigenlijk niet veel goeds brengt. En ook de maatschappij kan invloed hebben op onze houding naar onze leiders toe. Als je kijkt naar de bevolking in de Afrikaanse en de Aziatische cultuur, dat is precies het tegenovergestelde. Want die hebben met deze tekst totaal geen probleem. Het is eigenlijk meer vanzelfsprekend dat je gehoorzaam bent en onderdanig bent aan jouw leider. Maar daar kan het weer te scherp de andere kant op gaan. Daar bestaat het gevaar van de slaafse gehoorzaamheid waarbij de leider onaantastbaar is. Maar de Bijbel zegt ook leiders dienen getoetst te worden aan de Bijbel. Want in veel gedeelten wordt ook gesproken over valse leraren, wolven die zich in de kudde bevinden. En die de kudde niet sparen, hun eigen agendas hebben. Ze hebben hun eigen agenda en niet Gods agenda. Het gaat bij deze valse leiders vaak allereerst om zichzelf. Maar in deze brief gaat het niet om valse leiders, maar om leiders die het goede voor hebben met de gemeente. En binnen deze gemeente in Hebreeën waren leiders die tot de dood toe met volharding Gods woord hebben gebracht. En er wordt vervolgens een oproep gedaan om te kijken hoe hun levenswandel is geweest. Waarom gehoorzaam en onderdanig zijn? Waarom is het van essentieel belang om onderdanig te zijn en gehoorzaam te zijn? En om deze vraag te beantwoorden heb ik de volgende tekst. Dat is Efeze 4, vers 11 en 12. En daar staat, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En ik stel nogmaals de vraag, waarom is het van essentieel belang om onderdanig en gehoorzaam te zijn? En het allereerste punt is dat God deze mensen aan ons heeft gegeven. En in de meeste gevallen zijn de leiders, de herders en de leraars. Ze zijn door God gegeven om ons te dienen met hun gaven en talenten. Leiders zijn er om ons te helpen dienstbaar te zijn binnen het lichaam van Christus. En als wij God lief hebben, dan gehoorzamen wij de voorgangers, de leiders die aan ons gegeven zijn. En wil dat dan zeggen dat we dan niets meer in te brengen hebben en dat we dan niet meer te zeggen hebben? Nee, totaal niet. Want voor leiders is het belangrijk dat zij wandelen met God, dat ze luisteren naar de gemeente, weet wat er speelt in de gemeente. Maar als het op eraan komt en een beslissing moet worden genomen, dan hebben zij het gezag van God gekregen om hier ook een beslissing in te nemen. En het is aan de gemeente om dit te respecteren. En het is het belang van God en Gods gemeente dat God voorop staat. En niet het belang van het individu of van jezelf. Maar ook voor leiders geldt dit. Want als we het gezag niet erkennen, niet gehoorzaam zijn, dan schaadt het de eenheid van de gemeente. En het gevolg is verdeeldheid binnen het lichaam van Christus. En ik wil benadrukken dat de gemeente geen democratie is. God heeft een orde en structuur ingesteld om het lichaam van Christus zo goed mogelijk te laten functioneren als een lichaam. Ieder met zijn eigen talenten. Als elk lid zijn plaats inneemt, dan functioneert het lichaam naar behoren. Als leden van zijn lichaam dienen wij de structuur die hij heeft aangebracht te onderzoeken en te herkennen. Want als dit niet erkend wordt, dan brokkelt dit af. En dat brengt het schade. En daar heeft niemand baat bij. En de tekst die we gelezen hebben staat aan het einde van de brief. En in het laatste hoofdstuk worden de christenen aangespoord om liefde te betonen. Men moest de gastvrijheid niet vergeten. Men moest tevreden zijn met wat men had. Men moest niet vergeten de onderlinge hulpbetoon. Er wordt gevraagd om de leiders te gehoorzamen. Het gaat om liefdebetoon. Het heeft rechtstreeks te maken met liefdebetoon naar de leiders toe. En we lezen verder. Want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen. Binnen het lichaam van Christus heeft iedereen van ons gaven en talenten gekregen van God om deze in te zetten. Een van de taken van leiders is Gods kudde te leiden, bereidwillig en vrijwillig. Zij waken over onze zielen, staat hier. Het is de taak van de ouderlingen en van de leiders om ons de weg te wijzen die we als volgeling van Jezus dienen te gaan en ons toe te rusten tot dienstbetoon aan zijn gemeente. Ze zijn aangesteld om de gemeente te helpen geestelijk te groeien. Als we dreigen af te dwalen, dan hebben zij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Ze leiden ons en beschermen ons, houden toezicht op ons en verzorgen ons. Uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen keuzes. Maar als Jezus terugkomt, de opperherder, degene waaraan wij ons leven hebben gegeven, als hij terugkomt om ons te halen, dan zullen de ouders, de leiders, de verantwoordelijkheid moeten afleggen aan God toe, hoe de gemeente is geleid. En God zal een beoordeling geven. En dit heeft niets te maken met het behoud, maar wel met de beloning die ontvangen kan worden. De onverwerkelijkbare krans van de heerlijkheid staat er in 1 Petrus 5 vers 4. Het is eigenlijk niet aan ons om te veroordelen. Dit dient aan God te worden overgelaten. Nogmaals, oudste leiders mogen wel worden getoetst, bemoedigd en vermaand. Want het is niet zomaar iets als je een leider bent. Want het kost je tijd, het kost je energie en je moet heel veel dingen laten. En het kan ook niet door iedereen gedaan worden, want je moet daarvoor worden geroepen. Want ik geloof dat oudste, diaken, leiderschap in de gemeente te maken heeft met een specifieke roeping. En de roeping is om de plek in te nemen. Maar niet iedereen is geroepen om leider te zijn. Maar uiteindelijk is iedereen in de gemeente wel geroepen om zich als levende stenen in te voegen in Gods lichaam, Gods gemeente. En waar roept God jou toe op? Weet je dit al? Want ik zou zeggen, neem de komende tijd de periode om bevestiging te vinden in wat God van jou vraagt om te doen in de gemeente. We gaan verder. Vervolgens staat er op dat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. En waarom is dit zo specifiek geschreven? Om hierachter te komen is het belangrijk te weten wat er aan de hand is in de gemeente van de Hebreërs. De brief is door Paulus geschreven en het is eigenlijk een brandbrief. Want normaal begint een brief altijd met een aanhef. Maar Paulus gaat rechtstreeks naar de kern van het betoog. Want hij schrijft aan deze Joodse christenen, want ze hadden het zwaar en er was vervolging. En het raar was, wat er gebeurde in deze gemeente, is dat de mensen wegbleven uit de samenkomsten. En sommigen overwogen om weer terug te gaan naar het Jodendom. En ze stonden eigenlijk op het punt om de gemeente van Christus en Christus de rug toe te keren. En in deze brief haalt Paulus veel dingen uit het Oude Testament aan die de Joodse christenen kenden. Hij probeerde nogmaals hiermee te overreden dat Jezus veel beter is in alles en dat terugkeer achteruitgang is en uiteindelijk het offer van Jezus negeren. Kun je een beeld vormen hoe de oudste leiders van deze gemeente zich voelden? De verantwoordelijke taak en bediening die ze hadden, het hoeden van Gods kudde, het waken over de zielen, was een gevaar. Mensen bleven weg, mensen vielen af. Ze vielen af van het geloof. Ze keerden terug naar het leven voor een bekering. En het was niet eens door hun toedoen. En we kunnen ons een beetje voorstellen dat dit ontzettend moeilijk moet zijn geweest voor hun. En ik kan me ook voorstellen dat de vreugde er niet meer was. En als er geen vreugde is, is het lastig hierin om te volharden. En is het resultaat dat je al zuchtend een bediening gaat uitvoeren. Deze oudsten moeten ontzettend bedrukt zijn geweest. Ik heb hetzelfde gezien bij een bezoek aan een kleine gemeente in Hurghada in Egypte, toen ik met een organisatie op reis was om christenen te bemoedigen in Egypte. En voor de meesten die niet weten waar Hurghada ligt, de stad ligt aan de zee en is een bekende badplaats voor toeristen. En met onze groep waren wij na het eten 's avonds naar een gemeente gegaan om daar op bezoek te gaan. We liepen langs allerlei marktraampjes, het begon al donker te worden en het was een ontzettend drukke straat. En plots liepen we een heel klein appartementje binnen. En daar aangekomen waren een paar mensen aanwezig. En een van die mensen was de leider, de voorganger van die gemeente. En hij leidde ons rond en vertelde ons wat ze allemaal deden. Maar de manier waarop hij het vertelde was totaal niet enthousiast. Hij was bedrukt en hij was uitgeblust. Je kon het zien en je hoorde het aan de manier van spreken. En uiteindelijk zijn we gestopt met vragen, maar hebben we hem wel gevraagd waarom dit zo was. En het bleek ook dat in deze gemeente de christenen wegbleven van de samenkomsten. Mensen hadden geen tijd om samen te komen. Veel christenen leefden van de inkomsten van de toeristen daar en ze waren druk bezig met werk. En het gevolg was dat steeds minder mensen de samenkomsten bezochten. En toen ik deze tekst las, moest ik gelijk aan deze voorganger denken. En hier zit de volgende taak voor ons als gemeente. Belangrijk is ervoor te zorgen dat de leiders hun bediening met vreugde kunnen doen en niet zuchtend de bediening uitvoeren. Vergis je niet, dit vraagt commitment, toewijding aan God en de gemeente van God. En soms moeten we keuzes maken en dingen laten en uiteindelijk er zijn. En vergis je niet dat jij ook nodig bent in de gemeente. Iedereen is nodig. Want als jij er niet bent, ontbreekt er een onderdeel in het lichaam, word jij gemist. Als je gaven en talenten niet ingezet wordt in de gemeente, dan functioneert de gemeente niet zoals ze het zou moeten. Ik had laatst een artikel gelezen op CIP en daar werden cijfers gepubliceerd dat 75% van de leidinggevende, oudste, voorgangers, iedereen die een leidinggevende taak had, dat die de symptomen hadden van een burn-out. Of kampte met een burn-out. En uiteindelijk is dat de reden dat zij te veel taken op zich namen. En dit is niet hoe het lichaam van Christus zou moeten functioneren. Doe de dingen die God van je vraagt in zijn gemeente. Niet meer, niet minder. Alleen de dingen die God van jou vraagt. En als laatste staat hier, dat heeft immers voor u geen nut. Wees dienstbaar aan het door God aangesteld gezag. Want als we hier geen gehoor aan geven, dan heeft dat een direct effect op de hele gemeente. We hebben onszelf er alleen mee. En de focus van de leidinggevende kan hierdoor worden bemoeilijkt. Maar ook de zorg van de gemeente, door de gemeente zelf, kan een last worden. En wij hebben, in juli hebben wij een inzegeningsdienst gehad, waarbij wij René en Nicky hebben ingezegend als nieuwe oudste van de Bron. En Matthijs en ik hebben onze bediening afgelegd als diaken en oudste en blijven actief lid in de gemeente. Maar het feit is wel, laat ons niet vergeten dat de leiders van de gemeente in de frontlinie staan van de geestelijke strijd. Daar waar leiders bezig zijn met Gods gemeente, daar is ook de tegenstander bezig om het goede werk te bemoeilijken. En wat kunnen wij doen? Even terug naar mijn ontmoeting met de Egyptische voorganger. Nadat hij ons verteld had van de situatie van zijn gemeente, zijn we gestopt met de rondleiding, maar hebben we voor hem gebeden. Met onze groep hebben we God aangeroepen om kracht te geven aan deze voorganger. En dit gebedsmoment, waarbij veel van mijn medewerkers voor hem baden, was heel bijzonder. Ten eerste omdat iedereen van allerlei verschillende geledingen was. Maar Gods geest was zo sterk aanwezig. Ik heb het nog nooit zo echt gevoeld en ervaren als toen. En het stomste was, het waren gebeden zonder omhaal van woorden. Maar het waren gewoon krachtige gebeden. Gebeden rechtstreeks voor God afkomstig. En toen wij onze ogen openden na het gebed, zagen we een veranderd gezicht van de voorganger zelf. Want hij straalde helemaal. En zijn gezichtsuitdrukking was helemaal veranderd. Van een bedrukt persoon voor het gebed naar een stralend persoon na het gebed. En je merkte het ook gelijk aan het gesprek wat we erna hadden. Er was weer hoop en kracht gegeven aan deze voorganger. En wat wij kunnen doen allereerst als leden van Gods lichaam na het overdenken van deze tekst, is bidden. Aan de knieën, of op onze knieën bij het kruis van Jezus. Het is belangrijk om voor elkaar te bidden, maar ook voor de leiders. Bidden dat zij wijsheid mogen ontvangen. Bidden dat zij de kracht krijgen om de gemeente te leiden. Bidden dat zij het volhouden. Bidden voor een gezin. Want het werkt en God luistert. En het geeft kracht. En het is Gods geest die dan aan het werk kan gaan. En mogen als gemeente klein zijn. Maar in Gods ogen gaat het helemaal niet om hoe groot een gemeente is. Het gaat om de eer die hij krijgt. En dat hij centraal staat in ons leven. Uiteindelijk is het Jezus die bouwt aan zijn gemeente. Maar hij zal ook aan de Bijbelgemeente bouwen. Laten we onze leiders steunen. Ook al zijn we het niet altijd mee eens, laten we er voor elkaar zijn door er te zijn. En onze bediening op te pakken. Laten we bidden aan God vragen wat hij met ons als gemeente van plan is. Laten we bidden en vragen wat hij van ons verlangt. En wat onze plek is binnen het lichaam. En als we gehoor geven aan Gods stem en eraan handelen, dan bouwen we. En geven God de eer. Wij hebben lief omdat God ons heeft lief gehad. Wij komen samen omdat God ons dat vraagt. Het is alles ter ere van Hem. Amen.